Goedemorgen.
Ja, ik wacht. Ik denk, fijn als iedereen mijn plekje heeft, maar dat duurt soms even. Maar het is gelukt. Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degene die nu elders meeluisteren of later via een opname. Ook de gasten in ons midden, van harte welkom. Het is vanochtend een bijzondere dienst in verband met de uitzending van Anne Koster naar Zuid-Afrika. En ook de groep van de World Servants, die zal binnenkort naar Rusizi in Rwanda afreizen. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. Vandaag is de Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 6. In verband met de afsluiting van het seizoen zijn groepen 5 en 6 al bij elkaar voor hun eigen programma. Mochten er nu nog kinderen zijn van groep 5 en 6, dan kunnen die nu naar de hal en dan worden ze opgevangen. Dus kinderen uit groep 5 en 6 die hier nu nog zitten, je wordt verwacht bij je eigen groep. Ze zijn er niet. Groep 1 tot en met 4 die kunnen de kerkzaal straks verlaten naar het zingen van het kinderlied uit Hemelhoog 299. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. De prachtige bos bloemen die gaat vanochtend naar Anne Koster. Ze vertrekt over een week, heb ik gehoord. Dus ze kan er nog een weekje van genieten. Wendy Reniers vertrekt uit onze gemeente, omdat ze binnenkort gaat verhuizen naar Middelburg. Het is nog niet bekend bij welke gemeente ze zich zal aansluiten. We wensen haar heel veel zegen voor de toekomst en zullen haar straks in de voorbeden opdragen aan de Heer. Na de dienst kunt u bij het meeting point Wendy groeten en afscheid nemen. In deze dienst zal dominee Renier Drop ons voorgaan. Na de handdruk dan gaan we staan en dan zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 26. Zing een nieuw lied voor de Heer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you.
Een hele goede morgen allemaal. Dank jullie wel. Goed dat jullie hier zijn. Fijn dat jullie zijn. Goed om hier bij elkaar te zijn. Om stil te zijn. Om samen te bidden. Om samen de God lof te zingen met psalmen zoals we net hebben gedaan. Om te bidden vandaag voor Anne Koster en de Roussizi-groep. Te bidden voor elkaar, voor jezelf. En te luisteren naar God. Naar wat God tot ons wil zeggen. Want vandaag wil God tot u spreken. Laten we een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want de Heer is trouw. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen dat we onze hulp inderdaad verwachten van de Heer met psalm, een vorm van Psalm 121. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we voor u mogen verschijnen. In de naam van Jezus Christus. Door Jezus en door wie hij is, door uw genade, mogen we nu voor u zitten. En mogen we weten dat u ook nu naar ons kijkt en ons ziet. En dat u naar ons kijkt met ogen van liefde. Vanuit licht, u bent licht en er komt licht van u. Vriendelijkheid, uw gezicht straalt. En u nodigt ons uit om voor u te komen. En tegelijkertijd bidden wij ook, wilt u in ons midden zijn? En dat bidden we echt met vertrouwen, omdat we weten dat u in ons midden wilt zijn. Heer, hoor onze lofliederen, hoor onze gebeden. Zie ons en geef dat wij u horen, dat onze oren echt open mogen zijn voor wat u wilt zeggen, dat ons hart geopend zal zijn voor u. Want geef dat de muren om ons hart weg zijn en dat er ruim baan is voor u, voor wat u wilt doen, wilt zeggen, waartoe u ons wilt aansporen, om mee te leven, om open te zijn voor u. En geef zo zegen over dit samen zijn. Zegen over deze dienst. Zegen als we luisteren naar u. Zegen als we bidden, ook voor Anne en de Roussisi-groep. Geef dat het allemaal mag zijn tot eer van uw naam. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. Dan is nu een moment in de dienst dat we zullen bidden voor zowel de Roussisi-groep als ook voor Anne Koster. En dat doen we op deze manier. Ik zou eerst vragen of de Roussisi-groep en Erik Verkade, die daarbij ooit naar voren komen. Erik Verkade zou even iets vertellen over het hoe, wat, waarom. Daarna zullen we voor hem bidden. En daarna zou Anne Koster komen, die zou ook iets vertellen. Zullen we voor haar bidden en haar zegenen. En daarna zal nog een dramastukje zijn, georganiseerd, opgezet, met een boodschap, vanuit Anne ook. Dan is het kinderlied en dan mogen de kinderen naar de Bijbelklas. Dan wil ik als eerste de hele Roussisi-groep naar voren vragen. We kunnen ook allemaal goed zien voor wie we bidden, wie er weggaan. Ze zijn mooi herkenbaar, zie ik ook. Kom erbij allemaal, Erik. Ja, doe maar met je hier zo. Dan kan iedereen jullie het beste zien, denk ik zo. Ongeveer zo voor de bloemen. Erik, vertel. Wij luisteren naar Erik.
Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Hier staat een groot deel van de groep waarmee wij komende vrijdag, van vrijdag op zaterdag nacht om 4:00 bij ons kerkgebouw in Voorthuizen zullen vertrekken. Wij gaan dan voor 3 weken naar Rwanda. We gaan in het gebied Roussisi, waar ook we een commissie voor hebben waar we geld inzamelen als gemeente. Voor de mensen die willen weten waar we zitten, we zitten een beetje in de buurt van de brug naar Congo. Dus dan kunt u dat nakijken eventueel. Totaal zijn we met 28 man. Ze zijn er niet allemaal nu, maar ik hoop komende vrijdag wel. Dat zou wel prettig zijn. Ja, wat gaan we daar doen? We hebben nu al maandenlang acties gedaan om geld in te zamelen om dan te mogen gaan. En dan gaan we daarheen en dan komen we eraan op zaterdag. Slapen we een nachtje in een hotel in Kigali, in de hoofdstad. Daarna is het de dag daarna reizen met een bus. En het is even afwachten, wat voor bus, dat weet je nooit. Reizen we dan naar onze plek waar we slapen. En dan zullen wij slapen in schoollokalen. Dus we hebben daar matjes besteld. Ook dat weten we niet wat voor matjes het gaan worden. Ik verwacht niet zo heel erg goede kwaliteit. Maar we zullen er vast wel lekker liggen. We slapen op de grond daar. En we moeten naar de wc boven een gat. Dat is een beetje de omstandigheden die wij gaan hebben. Het eten schijnt daar wel heel erg goed verzorgd te zijn. Dus ik verwacht niet dat we helemaal uitgehongerd terug zullen komen. En dan gaan we daar wat dingen doen. Nou, we gaan eigenlijk 3 dingen doen. Kinderwerk gaan we daar doen. We gaan proberen om de kinderen daar dingen van het geloof mee te geven. We doen cultuur. Dat betekent mensen daar ontmoeten. Met hun in gesprek gaan. Dingen vertellen over thuis. Ook over jullie. We zullen wel foto's meenemen. Ook van onze kerkdiensten. Hoe wij dat hier doen. En als derde pijler gaan we daar wat bouwen. Nou, we gaan in totaal 3 dingen bouwen. Onder leiding van Timo en Joël. Dat is de bedoeling. Dat die ons gaan helpen bij het bouwen van een aantal schoollokalen. WC-gebouw bij het schoollokaal. En wat moestuinen. Naast deze dingen is het natuurlijk ook tijd voor ontspanning. En we hebben als laatste een uitje. Willemieke, die is onze cultuurleider. En we hebben dan een uitje en dan gaan we lopen over een brug van 300 meter op 60 meter hoogte. Dus dat is dan weer, zeg maar, iets leuks waar wij naar uitkijken. Denk ik. Verwacht ik. En dan zullen wij rond 10 augustus zullen wij weer... of op 10 augustus zullen wij weer terugkomen met het vliegtuig. En dan zit deze ervaring erop.
Mooi, dankjewel. Dankjewel, dan willen we graag voor jullie bidden. We vinden het ook gaaf en mooi dat een groep jongeren vanuit onze gemeente zoiets gaat doen. En dan willen we graag voor jullie bidden. Laten we in gebed gaan voor jullie. God, u bent de oorsprong van vrede. U bent een God die eenheid tussen mensen lief heeft. In het kennen van u, daarin ligt het eeuwige leven. In het kennen van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Echte vrijheid voor het leven ligt in het dienen van u, in het luisteren naar u. Heer God, u bent de mooiste. U bent de beste, u bent de enige God, redder en Heer. U bent vol van genade, liefdevol en trouw. Heer, we roepen u aan en we bidden voor deze groep. Dank u voor wat u tot nu toe al hebt gedaan en wat allemaal gelukt is in de voorbereiding van de reis. Dank u voor de zegen die ze daarin hebben ontvangen van u. Heer, we willen bidden voor hen dat u hen beschermen op hun reis. We bidden, Heer, leer hen volledig op uw bescherming en uw hulp te vertrouwen. We bidden voor deze groep dat zij de kracht van de naam van de Heer Jezus Christus mogen leren kennen en mogen zien. We bidden voor deze groep om wijsheid en inzicht, zeker voor de leiders. Zeker wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. We bidden voor deze groep voor eenheid onderling. Een eenheid die u lief heeft, waar u van houdt. Geef hen die. We bidden voor deze groep en de reis die ze maken dat u deuren opent. En dat u mensen geeft die hun gunstig gezind zijn en die hen helpen wanneer dat nodig is. En openingen mogen zijn. Heer, we willen bidden dat u hen voorziet in wat zij nodig hebben om de juiste dingen te doen, te zeggen, te spreken, te bouwen, te kiezen. Geef hem de zegen daartoe. Heer, we bidden voor deze groep dat u hen ook weer veilig thuis brengt. En we bidden dat u hen zegent met uw liefde, met uw genade, met uw nabijheid. Dat ze het goed mogen hebben. Dat het goed zal zijn in uw ogen en in hun ogen. Dat ze plezier en lol met elkaar mogen hebben. En reis mag zijn tot eer van uw naam. En tot opbouw van iedereen die meegaat. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Ga met God. In ieder geval. Jullie mogen weer terug op je plek. En ondertussen mag Anne ook naar voren komen, Anne Koster. En die zal iets vertellen van haar reis duurt iets langer?
Ja, mijn reis duurt iets langer.
Ja?
Ja. Na 3 weken ben ik nog niet terug, hoop ik. Ik ga namelijk 2 jaar. En ja, ik hoop 2 jaar naar Zuid-Afrika te gaan. Daar ga ik werken voor Operatie Mobilisatie. Het is een zendingsorganisatie die wereldwijd zit. En wij proberen de onbereikte te bereiken met het evangelie. En ik ga dat specifiek doen dan in Zuid-Afrika, in Mamelodi. Dat is een wijk van Pretoria. En ja, ik ga daar werken in Aids Hope, dat is een kinderhuis. En ja, ik ga daar werken bij de huiswerkklasse waarschijnlijk. En anders bij de kids outreach. Bij de outreach gaan we echt de wijk in en proberen we ze daar onderwijs te geven in Aids, maar ook in Bijbels onderwijs. Ik ga even gaan spieken. Voor de rest, ja, hoop ik dat jullie met mij mee blijven bidden en met mij mee blijven denken. Daarom heb ik jullie nu allemaal een boekenlegger op jullie stoel gekregen. Het, de voorkant is Mamelodi, de grote wijk waar ik ga werken. En op de achterkant staan 3 gebedspunten die jullie mee kunnen nemen in jullie gebeden. Namelijk voor mij, voor Aids Hope waar ik ga werken en voor Mamelodi, de wijk waarin ik ga werken. Ik zou het heel tof vinden als jullie die in een Bijbel of ergens willen stoppen waar jullie hem af en toe tegenkomen. Dat jullie gewoon even af en toe weer met mij mee willen bidden als je hem tegenkomt. Want in Jacobus die zegt van gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet. En daar geloof ik ook echt in dat dat echt zo is. En dat het echt belangrijk is dat we met z'n allen bidden. En dus jullie met mij mee bidden. Verder wil ik jullie echt heel erg bedanken. Want dankzij jullie heb ik 100% van mijn benodigde geld binnengekregen. Dus dat betekent dat ik gewoon geen zorgen hoef te maken over geld. Want ik heb gewoon alles binnen voor mijn tijd daar. Dus daar ben ik heel blij mee.
Mooi. Geen zorgen over geld. Dat zouden we allemaal wel willen.
Ja. Mooi. Word zendeling.
Sorry. Ik ga gauw voor je bidden. Wil jij hier staan? Wij zullen voor jou bidden en je ook zegenen. En je mag ook op de knieën, zoals je wil. Wij zullen voor jou bidden. We vinden het ook gaaf en mooi dat jij dat doet. Dat jij zendeling wil, jij wel zendeling wil worden. En we vinden het als mooi als gemeente, net als de Roussisegroep, ook jou te bidden voor jou. Zoals je ook zegt, met de boekenlegger. En een zegen mee te geven, 2 jaar lang. En dan bidden we je van harte toe dat God met jou meegaat en jij met God gaat. Dus laten we bidden. God, u bent de machtige, de almachtige en ontzagwekkende God. Heer, alles wat goed is, alles wat heilzaam is, alles wat rechtvaardig is, dat komt voort uit u. U bent goed en vol genade. En uw liefde voor de wereld, voor ons, uw liefde voor Anne, is onbegrensd. Heer, u bent geduldig. Geduldig met onze zwakheden. Geduldig met wie wij zijn. U bent betrouwbaar. Trouw. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. En Heer, u bent altijd tot vergeving bereid. En telkens weer als wij ons tot u keren, dan luistert u. En dan vinden wij genade in uw ogen. Heer, tot u bidden wij en bidden wij voor Anne. En bidden wij, Heer, Anne die u wilt dienen en naar Zuid-Afrika gaat, wilt u haar de vrede geven die de wereld niet kan geven, maar die u wel kunt geven. Wilt u dat geven in haar hart? Wilt u haar verlangen wat in haar hart is, wat daar leeft, wilt u dat heiligen en wilt u dat zegenen? Heer, wilt u haar kracht geven om te spreken, zodat ze van u mag vertellen? Wilt u haar kracht geven om lief te hebben? Geef dat de mensen die zij ziet, wanneer ze aan het werk is, wanneer ze daar is, dat ze die mag zien met de ogen waarmee u ook kijkt. Ogen van liefde. Heer, wilt u in haar hart werken en haar de juiste verlangens geven? En hij bereid maken om u te gehoorzamen. Altijd. Overal. Heer, wilt u haar beschermen tegen angst voor wie haar tegenwerkt? En wilt u haar beschermen tegen de boze? En wilt u een burcht zijn, haar schild en haar rots? Wilt u geven dat zij in rust en vrede haar werk kan doen? En wilt u geven dat ze in alles wat ze doet, de vrede van Jezus Christus en Jezus Christus zelf voor ogen mag houden? Anne, wees gezegend met de liefde van God de Vader. Weet dat zijn oog op jou rust. Zie steeds uit naar zijn trouw en zijn genade. Verwacht die. Wees gezegend met de genade van Jezus Christus. Houd hem steeds voor ogen in alles wat je doet. En wees gezegend met de gemeenschap van de Heilige Geest. Laat je door die geest leiden, aanvuren, nederig maken en ook bemoedigen. In Jezus' naam. Amen. Mag jij gaan staan en we zullen een lied voor jou zingen. Ga met God. Dat is de essentie van het lied. Ga met God. Zo, of je nou Anne Costa heet of de Roussigi groep bent of je gewoon zit. Mooi lied om te zingen. Mooi lied ook om voor een einde van de dienst, denk ik, maar zover is het nog niet. Er is een boodschap in de vorm van... Anne wil jullie een boodschap meegeven en die zal nu verteld worden.
Ja, Anne noemde net al de... riep jullie al op om te bidden, de periode dat zij in Zuid-Afrika is. En eigenlijk wat voor Anne geldt, geldt eigenlijk voor iedereen die werkzaam is in het Koninkrijk van God. Namelijk dat als je aan het werk bent om het goede nieuws te vertellen, dat er ook één is die dat zal proberen te verhinderen. Eén die wil voorkomen dat dat nieuws gebracht kan worden. En Anne heeft, jullie hebben net gezien, ze heeft een soort van zendingsveldje gemaakt op het podium. En zij zal door een dramastukje laten zien hoe de kracht van gebed werkt. Je ziet dat Anne uit het zendingsveld geduwd wordt. David verbeeldt de tegenstander. Gelukkig is zij niet als enige aan het bidden voor haar werk op het zendingsveld, maar bidden haar ouders met haar mee. De tegenstander kan al iets minder goed bij Anne komen. Maar is dit... Hij heeft nog steeds een kans om haar uit het zendingsveld en van haar werk af te duwen. Het is niet genoeg dat alleen haar ouders voor haar bidden. Gelukkig heeft ze een thuisfrontteam die met haar meebidden. Je ziet dat Anne al beter haar werk kan doen. Maar ze wordt nog steeds aangevallen door de tegenstander. Ze loopt tegen dingen aan die niet goed gaan. Dingen vallen tegen. Ze ervaart dat ze wordt tegengehouden. En daar komen wij als gemeente in beeld en in actie. Het is voor de tegenstander niet mogelijk om bij Anne te komen. Ze wordt omringd door gebed. Maar let op wat er kan gebeuren als wij ons laten afleiden door dagelijkse struggles of vergeten te bidden. Je ziet wat er gebeurt. En daarom is het belangrijk dat we zonder ophouden bidden. Gebed is ontzettend belangrijk, zodat Anne en ook ieder ander die werkt in het Koninkrijk van God niet gehinderd wordt in het doorgeven van Gods liefde aan mensen die het heel hard nodig hebben. En Anne gelooft dat God al heel veel gedaan heeft voor haar en dat hij ervoor gezorgd heeft dat ze naar Zuid-Afrika mag gaan om daar het evangelie te verkondigen. Maar zonder onze steun, door gebed, door aandacht en door meeleven, kan zij haar werk niet doen. En daarom vragen we om jullie... aan jullie om voor haar te blijven bidden de komende 2 jaar. Dank jullie wel.
Laat me zitten hoor. Dan zullen we, we zingen het kinderlied en na het kinderlied mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
Thank you.
gaan met elkaar uit Nehemia lezen. Dat zal gedaan worden door Joa en Jeska. Nehemia hoofdstuk 1 en ook de eerste helft van hoofdstuk 2.
Verslag van Nehemia, de zoon van Gegalja. In de maand Kislev van het nieuwe jaar, 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd, die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er een mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en onzagwekkende God, u die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief hebt en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. We hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.
Het was in de maand Nisan, het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning, als het de koning goeddunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning het tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goeddunkt, zo zei ik, laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorde dat er iemand was gekomen die zijn welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd.
Ja, dank jullie wel. Ik lees mijn kinderen heel af en toe voor uit Pinkeltje. Ik ken dat verder niet van vroeger, Pinkeltje, maar wij hebben op een of andere manier een boek van Pinkeltje. Misschien via mijn schoonfamilie binnengekomen. Pinkeltje is een mannetje te grootte van een pink. Het is geen kaboutertje, maar hij heeft wel een baard en een putmuts. En dat boekje, ik heb in ieder geval één boekje. En Pinkeltje woont met allemaal muizen in een huis. En op een gegeven moment het huis waar hij woont, daarvan gaan de eigenaar of zo gaan verhuizen. En op een gegeven moment moet Pinkeltje ook weg uit het huis. En ik vind het zo mooi altijd, die laatste bladzijde. Dan zie je dat Pinkeltje die moet vertrekken. En dan zie je ook zo'n plaatje van Pinkeltje met een knapzak, pijp in zijn mond. loopt het tuinpad uit en gaat de wijde wereld in. Avonturen tegemoet. En altijd als ik het lees, als ik het voorlees als vader, geeft me dat altijd zo'n weergevoel of zoiets. Mooi gevoel. Avonturen tegemoet. Wat gaat Pinkertje allemaal voor avonturen beleven? Wat gaat hij allemaal doen? Met een zucht doe ik altijd een boekje dicht. Het onbekende land. Waar het allemaal niet zo veilig is. De veiligheid waar je moeder je graag zou willen houden. Onbekende land, avonturen. Je weet niet wat je allemaal tegemoet zal komen. Wat er op je pad komt. En zeker ook die kant zit er aan als je op reis gaat. Bijvoorbeeld Anne en de Rossisi-groep. Ook die kant, gewoon het mooie van een avontuur en wat dat kan geven in het leven, zit ook net zo goed vast aan deze reis. En wat zijn er veel Bijbelse voorbeelden eigenlijk van mensen die op reis gaan? Mensen die op reis moeten. Mensen die door God geroepen zijn om de veiligheid van thuis te verlaten, de comfortzone, en daaruit te stappen en op weg te gaan in een gebied waar het allemaal veel minder alles voorspelbaar is, veel minder van vanzelfsprekend de dingen gaan en het allemaal anders is. En het mooie ervan is, als je zo'n reis maakt of je staat buiten je comfortzone zogezegd, leer je jezelf goed kennen. Jezelf en het leven. Op een plek waar het niet allemaal goed gaat, waar het niet allemaal zijn gangetje gaat, maar een andere plek en je uitgedaagd wordt, juist daar leer je het leven en ook jezelf kennen. En zeker als je dat met God verbindt, verbonden met God, zul je juist buiten de veiligheid van het normale leven, buiten de voorspelbaarheid, waar het anders gaat, waar er ook gevaren zijn, waar de tegenwerking is, juist daar zul je ook God leren kennen. Zeker als je het verbindt met God en God blijft zoeken, zul je God op een nieuwe manier leren kennen, of misschien wel voor het eerst echt leren kennen. Daarom is het ook wel zo dat God mensen die in veiligheid leven, waar alles goed mee gaat. Want ja, vaak vergeet je dan God. Is er genoeg afleiding? Waarom is er de noodzaak om God eigenlijk aan te roepen? En zie je dat God dikwijls het gewoon geeft. Mensen uit hun comfortzone trekt. Dingen op het pad brengt bij mensen waardoor ze helemaal niet meer zo veilig zijn. Waardoor ze misschien wel in nood komen, wat God werkelijk geeft. En de Bijbel staat werkelijk vol met verhalen waar God dat inderdaad geeft. Het boek Richteren is een voorbeeldboek waarin God dat dikwijls geeft. Mensen uit hun comfortzone haalt. In een situatie waar ze God moeten aanroepen. En zo God weer hervinden in hun leven. Het gezegde nood leert bidden is ook wel echt door en door Bijbels wat dat betreft. En God is zich daar ook heel erg goed van bewust, zo gezegd. Deze groep gaat op reis. We hebben voor hen gebeden, Anne ook. En ik kwam Nehemia tegen, gewoon in de Bijbel lezen. Ik dacht, wat is een mooi onderwerp. Waar kun je iets van leren, zo gezegd? Welk gedeelte van het woord van God mag dan opengaan in zo'n dienst? En toen kwam ik bij Nehemia 1 en 2. Wat zien we daar allemaal bij Nehemia? Wat zien we daar van God? Nehemia is in het Perzische Rijk, ergens ver weg. Israël is daar. Nehemia, zijn broeders, zijn volk waar hij vandaan komt is Jeruzalem. De stad waar hij van houdt. De stad die zijn hart heeft. De stad van zijn familie ook. Hij vraagt en hij komt hem ter oren hoe het gaat daar in Jeruzalem. En het antwoord is slecht. Het gaat daar slecht. Jeruzalem ligt in puin. Niks is goed opgebouwd. De mensen die daar leven in angst. Ze zijn een mikpunt van spot. Er is geen veiligheid. Er is geen muur om hem heen. Onbeschermd. Dat is dan de stad van God. Het volk van God is stelt niks voor. En dat gaat Nehemia aan het hart. Nehemia wordt echt diep geraakt, zo lazen we net. In Nehemia 1, diep geraakt en hij gaat zitten, hij huilt, gaat zitten op de grond, hij vast. Bid dagenlang. Geraakt worden in je hart door een bepaalde situatie. Wij kennen dat ook. Als ik aan veel van jullie zou vragen, of als ik aan jullie zou vragen, waar word jij nou echt boos van? Dan zullen velen van jullie antwoorden, nou, van onrecht, daar word ik boos van. Als ik onrecht zie, zeker ook als je onrecht overkomt, maar ook als je onrecht ziet, als je in het nieuws leest over onrecht, kun je ook boos worden. Nehemia werd hierdoor ook geraakt in zijn hart door deze situatie in Jeruzalem. En hij gaat huilend op de grond zitten. In rouw. Mooi eigenlijk, om dat voor je te zien. Dat iemand zo geraakt is door de zaak van God. Door mensen van God en hoe het met hen gaat. En een begaan is, geraakt in zijn hart en gaat bidden. Is goed om te zien en goed om ook zelf te laten gebeuren. Wanneer jij geraakt wordt. Dan heb je een emotie. En wat is het goed om je geraakt zijn door wat je ziet bij andere mensen? Misschien wel wat je leest in het nieuws. Om dat te kanaliseren in jezelf in een gebed naar God. Niet in iets negatiefs, wat ook zou kunnen gebeuren. En niet in een muur om je hart. Maar je geraakt zijn te laten gebeuren en dat ook mee te nemen in je gebed naar God. Kanaliseer het in je gebed naar God. Sowieso goed te doen met de emoties die je hebt. Om ze te kanaliseren, te brengen in een gebed naar God toe. En als je dat vaak doet, wordt het een gewoonte. Leef je met God, ook op die manier. Nehemia wordt diep geraakt. En ik vind dat je hier best wel iets moois ziet als het gaat om de leiding van God in je leven. En roeping. Er is geen stem van God die spreekt tot Nehemia. Er is geen profeet, geen mens die zegt wat hij moet doen. Nee, de situatie is dat hij diep geraakt wordt in zijn hart door een situatie. Het raakt hem. Hij brengt hem in gebed, gaat dagenlang in gebed. En dat is eigenlijk de manier, zo kun je lezen, waarop hij geroepen wordt. De manier waarop God in zijn leven werkt. Geraakt worden, een vurig verlangen krijgen, om een verandering te zien in de situatie, dat bij God brengen. En dat is het proces waardoor God in je hart werkt en je roept. Misschien ken jij dan wel zoiets uit jouw eigen leven. Dat je wel eens zoiets hebt gehad. Herken je dat God zo een verlangen in jouw hart kan leggen? Vurig verlangen, wat dan ook blijvend is. Misschien denkt iemand van jullie, ja, ik ken dat wel van vroeger, maar ik ben het misschien eigenlijk een beetje verloren. Ik heb het weer verloren. Misschien zou je er weer voor moeten bidden. Misschien zou je het weer terug in gebed moeten brengen. Zodat God er weer aan kan werken in je hart. Gebed geeft je God de kans om in je hart te werken. En misschien zegt iemand, ja, ik heb dat. Wat moet ik nu doen? Nou, bid. Ik heb ook momenteel zoiets. Iets waar mijn hart op dit moment naar uitgaat. Waarvan ik denk, is het van God? Geeft God dit in mijn hart? Ik zie dingen om me heen gebeuren. Mensen die misschien dezelfde verlangen hebben. Is God dan hier bezig bij ons? Nehemia heeft me er weer bij bepaald deze week. Om te bedenken, ja, oké, bid hij dan dus gewoon elke dag voor? Neem dat mee. En dat idee dat je hebt dat God aan het doen is. Dat verlangen wat in je hart is. Breng het elke dag bij God. En dan mag je verwachten. Want dan geef je echt God de kans om je verlangen te heiligen. Misschien de minder mooie dingen eruit te doen. Misschien je verlangen wel groter te maken. Of je verlangen misschien wat preciezer te maken en precies te leiden. Je geeft God de kans. Misschien heb jij dat wel, op dit moment, over iets in de kerk waar je een verlangen voor hebt. Ik noem maar iets willekeurigs, gewoon werkelijk willekeurig. Kinderen van groep 5 en 6 zijn net weg. Dat je een verlangen hebt van, hé, daar zou meer voor moeten gebeuren in deze kerk. Daar zou jongeren... Iets anders, daar zou meer voor moeten zijn. Dat kun je doen, je kunt naar je dominee gaan, naar de kerkraad zeggen en zeggen wat je ziet. En zeggen, hey, moeten jullie daar niets aan doen? En dan knikken wij en zo, en dan zetten we het op de agenda tussen al die andere dingen. Kan. Je kunt ook, wanneer je geraakt wordt, wanneer je iets ziet, wanneer je een nood ziet, wanneer je iets ziet in de kerk waarvan je denkt, dit gaat niet goed, of dit zou anders moeten gaan, meenemen naar je binnenkamer en daarvoor bidden. En dan ook elke dag. Misschien wel 40 dagen lang. 60 dagen lang. Bid er elke dag voor en geef God de kans om er in je hart mee aan het werk te gaan. Want dan gaan er mooie dingen gebeuren, zo zien we ook bij Nehemia. Geeft hij een gunstig gezinde koning, een gunstig gezinde kerkenraad, een gunstig gezinde dominee. Harten van andere mensen om je heen die ervoor open gaan. Gebed. Doe dat. Nehemia gaat in gebed. Hij is ook wel een man van gebed. Zoals we allemaal zouden moeten zijn. Of een vrouw van gebed. Een meisje of een jongen van gebed. Hij gaat in gebed. We gaan zien wat hij bidt. We gaan kijken naar het gebed van Nehemia. Dat is een mooi moment om te bidden. Heer, bid er bij me mee. Heer, leer mij bidden. Heer, leer me door het gebed van Nehemia om ook te bidden. Wat zien we bij Nehemia? Hij roept de Heer aan. Als de ontzagwekkende. Als de machtige God. U bent machtig, u bent ontzagwekkend. God, u bent een God van trouw. U bent een betrouwbare God. Wat is het goed? Niet als een lesje wat je ooit hebt geleerd, maar wat je werkelijk doet wanneer je begint met gebed om God te lofprijzen. God groot te maken in je hart, zodat je zelf goed realiseert tot wie heb ik het. Anders zijn de problemen zo groot en God is iemand die, waarvan je wel eens hebt gehoord, die, of de dominee zegt het allemaal en je leest in de Bijbel, hij beantwoordt gebeden. Als je God lofprijst, wordt God groot in je hart. En dan is het probleem klein in de perspectief van God. Want God is de Almachtige, de Ontzagwekkende. Degene die trouw is. Dus roep God aan en hou jezelf voor ogen. En je eigen hart voor ogen wie God is, de Ontzagwekkende. God die betrouwbaar is. God die dingen belooft in zijn woord. Dat doet Nehemia ook. Je maakt ook ruimte voor je geloof. Wat Nehemia doet hier is het belijden van zijn zonde. Noem ze niet concreet, maar hij beleidt dat God ons volk heeft gezondigd. Mijn familie heeft gezondigd. Ik heb gezondigd. Goed om te doen. Wanneer dat nodig is, ook in jouw situatie. Om je zonde te beleiden. En Nehemia verbindt het eraan. En dat is wat voor deze situatie überhaupt heeft gezorgd. Dat Jeruzalem in puin ligt. Dat ik hier ver weg zit in Perzië. Dat het gewoon een chaos is hier met het volk van Israël. Het is onze schuld. Dit is ons niet zomaar overkomen, maar dit is onze schuld. En Nehemia beleidt het. Het is door wat ik heb gedaan, dat we in deze, door wat wij, mijn familie, mijn volk heeft gedaan, God, dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. En tegelijkertijd brengt hij zichzelf in herinnering en ook God. Maar u bent zelf ook een God die heeft gezegd, inderdaad, als wij van nu ons afkeren van nu, dan zou dit gaan gebeuren. Dan zouden we in ballingschap terechtkomen. Maar u heeft ook gezegd, God, dat als wij ons weer terugkeren tot u, wanneer wij weer gaan bidden, wanneer we ons bekeren, dat u er bent. Dat u ons zult ontvangen en dat we genade mogen vinden in uw ogen. Eigenlijk hetzelfde beeld als de gelijkenis van de verloren zoon die Jezus vertelt, waarin je mag zien dat de Vader op jou staat te wachten. Wanneer je van God bent afgedwaald, je hebt gezondigd en je wilt terug naar God, dat je dat beeld Jezus je voor ogen houdt van de Vader die staat te wachten totdat je weer terugkomt. Die erop wacht en op de uitkijk staat. En als je komt, rent hij naar je toe. Dat beeld brengt Nehemia zich ook in herinnering. In zijn woorden. En zo brengt hij ruimte voor God. God en zichzelf in het juiste perspectief. En dan zijn eenvoudige voorbeden. God geef dat de koning, als ik hem mag spreken, geef dat hij ons gunstig gezind is, God. Amen. Een simpel voorbeeld. Lange aanloop, die ik net heb uitgelegd, dat zit bij hem. En daarna dat simpele voorbeeld. 1, 2, 3, 4 maanden gaan er overheen. 4 maanden van bidden. Maar hij zegt, hij bidt het elke dag, zegt hij in zijn gebed. 4 maanden lang bidden. Elke dag dit bij God brengen. 4 maanden lang, waaraan in zijn hart is gewerkt, God in beweging is gezet, is dat zo mag zeggen, God door zijn gebed in beweging is gezet, er dingen zijn gebeurd. 4 maanden lang bidden. Wat zag Nehemia? Ik weet het niet. Misschien gebeurde er wel wat in zijn hart en merkte hij dat God is aan het werk. Ik weet het niet, maar hij was trouw in gebed. Hoe zal God het leiden? Zou een vraag geweest zijn. Hoe weet je of het Gods tijd is dat er iets moet gaan gebeuren? Het zal een vraag zijn geweest voor hem. Hij zal het allemaal niet geweten hebben. Geen antwoord. Wachten, geduld, door blijven bidden. En je ogen open houden voor wat God zal geven. En wat is het de wens van Nehemia om te gaan naar Jeruzalem. En daar leiding te geven, de muren weer op te bouwen. En te zorgen dat het weer wat gaat worden daar in Jeruzalem. Een stad tot eer echt weer van God. Dan blijkt Nehemia schenker te zijn, zo lees je in hoofdstuk 2. Schenker bij de koning. Oh, dicht bij de koning. Wat is een schenker? Zijn profielomschrijving die hem goed kan schenken. Maar meer dan een bediener. Je moet een goede wijnproever zijn. Verstand hebben van wijn. Je moet een voorproever zijn. Voor als de koning vergiftigd zou worden, dan ben jij degene die de beker moet drinken. Dan hoop je maar dat iedereen dat weet, zodat ze het niet op die manier proberen, denk ik. Als ik een wijn zou tegen iedereen vertellen, hij wordt voorgeproefd. Alsjeblieft niet op die manier zou de koning aanvallen. En hij moet iemand zijn die tactisch met een koning kan omgaan. Je bent in zijn buurt, moet weten wanneer je mond houdt, moet houden. Weten wanneer je moet spreken, wanneer je aangenaam gezelschap moet zijn. Dus je moet wel tactvol zijn. En dat is Nehemia bij de koning. Zijn gebed was, God, laat de koning mij gunstig gezind zijn. Elke dag, steeds weer gebed. En dan is dat moment daar. Zal ik u wat bijschenken, koning? Is goed, doe maar. Nehemia, waarom kijk je zo bedroefd? Boom, 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 boom gaat je hart aan. Droge mond. Is dit een moment? Sowieso, als de koning ziet dat je bedroefd bent, is niet goed. Je hoort blij te kijken in de nabijheid van de koning. Hoor niet bedroefd te kijken. Er zit echt iets spannends aan. Zijn hart gaat tekeer. En Nehemia denkt, misschien is dit een moment. En hij vertelt wat zijn hart bezwaart. Die stad van God die in puin ligt. Het onrecht waardoor wat in zijn hart zit. Wat daar gebeurt. En de koning zegt, wat is je wens, Nehemia? En dan zo gaaf, dat schietgebed. Dat is een mooi schietgebedje wat hier in de Bijbel staat. Hij bidt en hij antwoordt de koning. Hoeveel tijd zal hij gehad hebben? Echt een hele korte tijd. God, help. God, dit is het moment. Help me, sta maar bij. Ik weet niet, het is een schietgebedje. Ik heb nooit zoveel de concentratie om in zo'n korte tijd iets te bidden. Het zou heel kort zijn geweest. Maar het is dat ene gebedje waarin die dagenlange gebed nog een keertje in één woord herhaald worden. In God, help me. Zo stel ik het me voor. God, help me. En de koning dronk wijn. En zijn lievelingsvrouw ligt aan zijn zijde. Schitterend vers, toch? Mooi detail. Zijn lievelingsvrouw is aan zijn zijde. En Nehemia blijkt het doordacht te hebben. Wat er nodig is. Hoe lang die moet gaan. Welke diplomatieke stappen er nodig zijn. Paspoorten die nodig zijn. Visa die er nodig zullen zijn. Het materiaal wat er nodig is. Alles voor de reis. Hij blijkt het doordacht te hebben. En hij vertelt het aan de koning. En Gods zegen rust daarop. Al die dagen van gebed. Mede onder andere voor dit moment. Nog veel meer. Maar voor dit moment. Gods zegen rust erop. Zijn lievelingsvrouw ligt aan zijn zijde. De koning drinkt wijn. Nee, het is God. Of daardoorheen natuurlijk. Werkt God. En die de koning gunstig gezind maakt voor Nehemia. En die een escorte meegeeft. En waardoor het allemaal gezegend is. En er is één mooi ding in ieder geval wat je hierin vindt. En dat is, wat ook werd uitgedrukt, maar weer op een andere manier door het drama. Wat Anne jullie ook op het hart wilde drukken. De relatie tussen het gebed en het gewone leven. Zeker als je moeilijke dingen gaat doen. Zeker als je dingen gaat doen waar God je ook toe roept. En je in de conflicten komt van het koninkrijk van God en het tegenstander daarbij staat. Maar daar staan we allemaal in, op onze eigen manier ook, elke dag. Het eerste en belangrijkste mag gebed zijn. God dus. En zie de relatie, wat je in Nehemia leest, en wat voor ons ook het idee is wat wij moeten ontvangen ook deze dag. Zie de relatie tussen hoofdstuk 1, het gebed, en 2, de zegen die Nehemia mag ontvangen. Zie de relatie tussen het gebed en de bescherming die Nehemia krijgt. De relatie tussen het gebed en de goedgunstigheid van de koning. Een gunstige zin, de machthebber. Zie de relatie tussen het gebed en de deuren die opengaan. Zeg tegen iedereen, maar zeker ook tegen de recisiegroep die naar Rwanda gaat. Tegen Anne, tegen de hele gemeente. Zonder gebed gaan de dingen zoals ze gaan in deze wereld. Zonder gebed gaat het zoals het gaat in deze wereld. Maar gebed is hoe God ons wil gebruiken als zijn medewerkers in zijn koninkrijk. Gebed is de manier waarop God jou wil laten meewerken met zijn plannen. En zijn plannen gestand wil laten doen. Absoluut door ons gebed. Bid je niet, ontvang je niet. Zo zegt Jacobus het letterlijk. Bid je niet, ontvang je niet. Zit je in dreiging straks? Zijn de deuren gesloten? Loop je vast? Is het een doodlopende weg? Soms geeft God het gewoon. En of God het geeft, hoe je dat moet duiden, weet je niet altijd precies. Maar ga in gebed. Dat is wat God wil dat je doet. Dat je hem aanroept. Strakjes in Rwanda, in Zuid-Afrika, in je gewone leven, in al die doodlopende wegen, daar waar het vast zit. En juist waar het echt hopeloos vast zit, of vast kan zitten in je leven. Daar vraagt God, roep mij aan. Ik wil je redder zijn. Echt, God wil een redder zijn. Zo wil God zijn. Een redder in je leven. Roep hem aan en doe dat aanhoudend. Geef het niet op, maar blijf aanhoudend bidden. Zoals Jezus ons ook op het hart drukt. Om aanhoudend te blijven bidden. Geef het niet op. Soms geeft God het. Zodat we hem weer echt gaan zoeken. En echt weer op de knieën gaan. In tranen soms ook. Met een gebroken hart. Echt weer God gaan zoeken. Want hij is God de genadige. Hij is de liefdevolle. Hij is de geduldige. Hij is de trouwe. En degene die altijd tot vergeving bereid is. Dus Anna en de Roussisi-groep. Iedereen eigenlijk. Maar zeker jullie. Ga met God. Wees bewogen. Laat je hart bewogen worden door wat je ziet. En breng het in gebed. Wees bewogen met God. Heb plezier. Ga de avonturen aan. Ga lekker over die brug. Wat ik net hoorde. Doe dat ook. En bid. Met elkaar ook. Amen. Voor het gebed noem ik een aantal punten. We zullen bidden voor Eefje Bouwman, die zal morgen geopereerd worden. Met een dagopname ook, voor een borstbesparende operatie. Zullen haar in gebed brengen. We zullen bidden voor Wendy Reniers, die zal vertrekken uit onze gebeten en dus naar Middelburg gaat. We bidden voor New Wine, wat straks gaat beginnen, ook een grote groep uit onze gemeente heen gaat. En we bidden ook voor de familie van Samantha. Samantha is iemand die ook woont op de Vlinder, waar Wendy Reniers nu ook woont. En Elias Post ook. Ze is 26 jaar. Op vakantie is zij in haar slaap overleden. En we zullen bidden voor haar familie en de Vlinder en de mensen om haar heen. Vanwege dit verschrikkelijke wat er is gebeurd. We gaan in gebed. Vader in de hemel, u bent de machtige, de ontzagwekkende God. Schepper van hemel en aarde. Een God die genadig is en liefdevol. Een God die geduldig is, trouw en altijd tot vergeving bereid. Een God die Jezus Christus heeft gezonden. Het licht in de duisternis in deze wereld. In een wereld die in duisternis verkeert. Een wereld met zonde. Een wereld met kwaad. Maar u heeft het licht laten schijnen en Jezus Christus gegeven. Het koninkrijk van God. We zien het in Christus, in wie hij is. In wat hij heeft gedaan met zijn kruis en zijn opstanding. Waarin hij de zonde en het kwaad heeft overwonnen. Dank u dat wij mogen leven vanuit die hoop. Vanuit de hoop van de overwinning. Vanuit hoop op uw genade, geloof in uw genade. En hoop en geloof dat u de ontzagwekkende, de barmhartige en een machtige God bent. Heer, en tot u bidden we als vader. En bidden we voor Eefje Bouwman, onze zuster, die morgen geopereerd zal worden. We willen u bidden om uw hulp en uw nabijheid, dat u haar zal dragen. We bidden om uw zegen over het werk van de dokters. Dat u hun werk zal zegenen en geven dat het een geslaagde operatie zal worden. We bidden voor herstel. We bidden dat zij zal merken dat u haar rots bent en haar God ook morgen. Ook in deze situatie. Heer, we bidden voor Wendy Reniers. Die onze gemeente zal verlaten en naar Middelburg zal gaan. We danken u voor wat u hebt gegeven in haar aan ons. En wat wij hebben als gemeente ook hebben mogen betekenen voor haar. De gemeente van Christus om haar heen. En we willen u bidden, wilt u met haar meegaan en haar zegenen op haar nieuwe plek. En dat ze ook een nieuwe gemeenschap mag gaan vinden door u geleid. Waarin ze geloof mag beleven en mag uitleven en mag ontvangen en geven. Heer, we bidden voor de familie van Samantha. Wat is dat iets wat, als we dat horen, waar we van schrikken? Ongelooflijk verdrietig voor de mensen eromheen. De pleegouders, de biologische ouders, de Vlinder, haar vrienden en vriendinnen. Heer, wilt u naar hen omzien? Nu zij dit hebben gehoord en Samantha moeten missen. Haar vrijdag hebben begraven. Heer, wilt u uzelf ontferming over de mensen die ontfermen over de mensen die van haar houden? Wilt u uw kracht geven om te dragen? En wilt u uw hulp geven? Dat wanneer zij ook u aanroepen en opzien naar u, dat u hen tot zegen zult zijn en hen kracht zult geven. Zegen allen die van haar hielden en houden. Heer, we bidden voor New Wine en voor ook een grote groep uit onze gemeente die daarheen gaat. Intensief, samen. U zoeken, hart openen voor wat u wilt geven, luisteren naar uw stem, u aanbidden. Heel doelbewust in uw aanwezigheid, uw aangezicht zoeken. Heer, geef uw zegen erover. Spreek, Heer. Bevrijd, geef heling. Geef van uw goedheid. En laat zien wie u bent. Toon uw macht en uw grootheid ook. En dat bidden we ook voor ons, als we deze week straks ook weer zullen ingaan. Heer, dat we mogen gaan met u. Gaan met u in verbondenheid. Heer, maak ons nog attent door uw geest op wat u in ons hart gelegd hebt, opdat we het in gebed zullen brengen en ermee zullen leven met u. Help ons om onze emoties en de dingen die ons raken bij u te brengen. Help ons om ons hele leven met u te verbinden en ons door u te laten gezeggen, gehoorzaam te zijn, altijd en overal, gehoorzaam aan u. Om ook zo medewerkers te zijn in uw koninkrijk, geleid door u. Open onze ogen, geef een bewogen hart, dat we mogen leven voor u. Dat bidden we in Jezus' naam. En hopend en rekenend en gelovend in uw genade. Amen. Dan is er gelegenheid voor de collecte. Kinderen zullen zo terugkomen. En zal het laatste lied zijn, Laat mij zijn een instrument. Ik wijs nog op de mogelijkheid tot persoonlijke voorbeden. Als er iets is waarvoor je voor jezelf zou willen laten bidden, zijn er mensen die dat heel graag met jou en voor jou willen doen. Ontvang de zegen van de Heer. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met u allen.